Vanavond, broeders en zusters, komen wij terecht in Romeinen hoofdstuk 9, waar de apostel dan inderdaad stilstaat bij de vraag die ik al een paar keer opgeworpen heb. De vraag namelijk hoe dat nou kan, alles wat in de voorgaande hoofdstukken, met name in het voorgaande hoofdstuk, uiteengezet is, omdat zoonschap, heerlijkheid, erfenis nou eenmaal bestemd was voor en namelijk beloofd was aan Israël. En dus komt de apostel tamelijk vanzelf bij dat punt terecht in Romeinen 9. Als hij zegt, ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, mijn geweten, mijn medegetuigenis gevende door de Heilige Geest, dat het mij een grote droefheid en mijn hart een gedurige smart is, want ik zou zelf al wensen verbannen te zijn van Christus voor mijn broederen die mijn maagschap zijn naar het vlees, welke Israëlieten zijn, welker is de aanstelling tot zonen, en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de dienst van God en de beloftenissen, welker zijn de vaders en uit welke Christus is zoveel het vlees aangaat, de welke is God boven allen te prijzen in der eeuwigheid. Amen. En daar introduceert de apostel dus zijn relatie, of het gebrek daaraan, tot Israël. In ieder geval tot het Joodse volk, want dan moet ik er wel elke keer misschien bij zeggen, als de apostel hier spreekt over Israël, heeft hij het inderdaad over het Joodse volk. Ik noem het heel dikwijls ook voor alle duidelijkheid de twee stammen van Israël, omdat hij zich altijd zal bewust zijn dat er nog ergens 10 andere stammen moeten rondlopen, minimaal. Maar het neemt niet weg dat wat gaat om Israël als volk, als aardsvolk, daar officieel maar twee stammen van over waren in de dagen van de Heer Jezus. En in onze dagen wordt het nog veel ingewikkelder. Want in onze dagen is de vraag of er überhaupt wat van over is, naar aardse maatstaven. Op dezelfde wijze dan. En daarmee ben ik meteen terecht bij het probleem dat achter de term steekt. Natuurlijk, de apostel spreekt hier over zijn relatie tot het Joodse volk, zijn emotionele verbondenheid daarmee. Je zult zeggen, dat is vanzelfsprekend, want zelf hoorde hij er ook toe. En dat is inderdaad juist. Maar waarom zegt hij, ik zou zelf wel wensen verbannen te zijn van Christus, terwille van, of voor mijn broederen die mijn maatschap zijn naar het vlees? Wel, de gedachte is dat niet hij verbannen is van Christus, maar die Israëlieten die zijn maagschap zijn naar het vlees wel. Nou ja, als volk. En dat is ook van belang om dat goed vast te houden. Wat de apostel ook zegt over de Joden. Het gaat niet over 1, 2, 3, 4, 5 of weet ik hoeveel Joden. Het gaat over het volk als zodanig. En ik zeg altijd, en nu ook met grote nadruk, dat er een groot verschil bestaat in de praktijk tussen het volk als zodanig en de individuele leden van dat volk. Dat is nou eenmaal zo. Ik heb er geen moeite mee als er goede dingen gezegd worden van Nederlanders, ook niet als er slechte dingen gezegd worden van Nederlanders. Ik denk altijd, dat zijn al die anderen. Slechte dingen. Hè? Nee, de goede ook, zuster. Ja, zuster ook, ja. Daar kun je moeite mee hebben. Je kunt toch moeite hebben als er goede dingen over je gezegd worden, of niet? En in de eerste plaats kun je zo'n boei krijgen, zuster. Ja. Maar goed. Maar kun je toch ook moeite mee hebben? Ik heb er geen moeite mee. Ik denk altijd dat zijn die anderen. Zo van, ja, dat, die Hollanders tegenwoordig. En dat ik er zelf bij hoor. Ja, dat is maar een beetje zo natuurlijk, hè. Voor jezelf ben je altijd in de eerste plaats jezelf. Tenminste, dat mag ik hopen voor u dat het zo is. He? Nee, ze helemaal geweten niet wie dat is, dus dan is het nog moeilijker. Maar vooruit. Maar in de eerste plaats ben je jezelf en pas heel eind verderop maak je deel uit van een volk. En als we daarna gaan praten wie er nog meer behoort tot dat volk, dan zal blijken dat we in de problemen komen. Want wie hoort er nog meer bij het Nederlandse volk? Ja, er wordt van alles opgesomd al, dus daar ga je al heen. Dan zit je al in de problemen. De volgende vraag is natuurlijk dus gewoon weer, maar wie hoort het tot Israël? En het punt is dat van alles over het volk als zodanig gezegd kan worden, zonder dat ook maar één lid van dat volk daar zich bij hoeft aangesproken te voelen. Dat kan. En verder kan van alles over het volk Israël gezegd worden zonder dat duidelijk is wie daar eigenlijk bij behoort. En daar zit ook gewoonlijk het probleem. Wie zijn dat? Wat maakt een Israëliet tot Israëliet? En op welke grond maakt iemand deel uit van het volk Israël? En daar heeft de apostel het hier ook over, want als ik het kort zeg, en ik was echt van plan zo snel mogelijk door deze drie hoofdstukken heen te wandelen, omdat we ze niet zo lang geleden uitgebreid besproken hebben, een paar kilometer verderop, dan wel terug, dat kan ook nog. Dus ik probeer het wel zo snel mogelijk te doen. Maar de vraag is inderdaad, maar wie maakt er deel uit van dit volk Israël? De gedachte is namelijk dat de apostel in dit gedeelte uiteenzet dat hij, de Romein Paulus, wel degelijk deel uitmaakt van Israël. Dat alle gelovigen, wie zij ook zijn, ook die hier in Rome, aan wie hij zich hier adresseert, dat ze deel uitmaken van Israël. Maar dat de Joden die de naam hebben Israël te zijn, in werkelijkheid, dat is misschien iets hogere werkelijkheid, maar dat is een nog veel reëlere werkelijkheid natuurlijk, dat ze in werkelijkheid niet deel uitmaken van het volk. Want de eenvoudige gedachte blijft dat de naam Israël gegeven werd aan een volk van gelovigen. Hetgeen automatisch betekent, als men ongelovig is en men was een Israëliet, dan heeft men zijn Israëlitische burgerschap feitelijk verspeeld. Er is niks moeilijks aan, iets dergelijks vind je uiteengezet in de Romeinenbrief, waar uiteengezet wordt, trouwens in Romeinen 4 ook, dat Abraham de vader is aller gelovigen. Want de gedachte is dat de beloften aan Abraham gedaan zijn op grond van zijn geloof. Het houdt automatisch in dat als die beloften vererfd moeten worden, dat ongelovige zonen van Abraham daar dus niet voor in aanmerking komen. Als Abraham het ontving op grond van geloof, zou het alleen vererfd moeten worden naar degene of diegenen die evenals Abraham geloven en dus wandelen in de voetstappen des geloofs van vader Abraham. Maar zo staat het letterlijk in Romeinen hoofdstuk 4. En wat de apostel daarnaast dan uiteenzet, is dat, nou ja, als het dan niet een kwestie is van afstamming, maar als het een kwestie is van geloof, dan is het gauw klaar. Dan is men Israëliet of zoon van Abraham niet op grond van afstamming, maar inderdaad alleen op grond van geloof. En het volk Israël is dus een volk van gelovigen. Maar als de Israëlieten en zelfs het Israëlitische volk officieel ongelovig is als volk, eenvoudig omdat de regering zich bij herhaling heeft uitgesproken tegen de Heer Jezus, de zoon van David, ja, dan betekent het dus dat het volk het recht op de naam, de titel, dus, en dus op de erfenis verloren heeft. En dat is wat hier uiteengezet. Moeilijker is het ook niet. Het is trouwens tamelijk algemeen bekend natuurlijk, de hele gedachte dat Israël nu eenmaal ongelovig was en dus van Gods wegen aan de kant geschoven is. En daarna zegt men dan, sindsdien is de kerk, het geestelijk Israël, met uitdrukkingen die daarna zwaar omstreden blijken te zijn, omdat men die ook niet begrijpt, net zo min als de term Israël. Dus je bent daarmee toch niet uit de problemen. Maar de grondgedachte is wel degelijk correct en wordt ook ongetwijfeld gebaseerd, onder andere hier op Romeinen 9 tot en met 11. Maar zo simpel ligt het in de praktijk niet. Dat wil zeggen, het is zo. De gedachte is dat de naam Israël toekomt, in onze dagen althans, aan allen die geloven. Na de opname van de gemeente ligt dat overigens anders, omdat Israël niet alleen maar een volk van gelovigen zou zijn, maar bovendien van eerstelingen. En in de toekomst, in de openbaring van het Koninkrijk van Christus, is, als al die volkeren tot geloof komen, zal ik maar zeggen, en het Koninkrijk binnengaan, dan is er niet meer sprake van eerstelingen uiteraard. In verband met het natuurlijke Israël dan nog wel, dat is waar. Maar ja, eigenlijk zou je dan het natuurlijke Israël ook niet Israël moeten noemen, hè? Want Jacob heette van nature Jacob en niet Israël. De naam Israël ontving hij in Pniel, heet dat, toen hij het aangezicht Gods, dat is wat Pniel betekent, toen hij het aangezicht Gods aanschouwde enzovoorts. En uiteindelijk toen hij zei, ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Dat wordt beschouwd als de bekering van Jacob. Nou ja, voor het eerst of bij vernieuwing denk ik daarna altijd maar vooruit. Maar zo kun je het beschouwen. En toen zei de Heer, je zult niet langer Jacob heten, maar je heet Israël. Want gij hebt u vorstelijk De naam van het volk met de eerstgeborene. Gij hebt u vorstelijk gedragen. Want in de naam Israël zit het woord Sar, vertaald met vorst. Israël, vorst van of met God, is de gedachte. Nou goed, en dat is wat de apostel hier ook inzet. Hij zegt inderdaad, mijn maatschap naar een vlees, dat zijn Israëlieten. Op een of andere wijze, wij begrijpen het ook, we hebben er geen vragen bij, want klopt, zijn Israëlieten. Daarna kun je nog alsnog de vraag stellen, hoezo Israëlieten, op welk niveau en in welke betekenis van de term? Maar goed, van nature, Israëlieten, ze stammen af van Israël. Welker is de aanstelling tot zonen? Op de uitdrukking ga ik nu niet meer in, maar de gedachte blijft natuurlijk dat er meerdere plaatsen in het Oude Testament over Israël gezegd wordt dat het tot zoon van God gesteld zou worden, letterlijk. In Jeremia bijvoorbeeld, in Jeremia 31 en in Exodus 4, om maar even twee schriftplaatsen zo te noemen. Maar veel andere schriftplaatsen gebruiken wellicht de term niet, maar zeggen precies hetzelfde. Een volk voor mijn naam, mij ten eigendom, mijn heilig volk, een verkregen volk, een koninklijk volk, een priesterlijk volk. Dus allemaal hetzelfde als aanstelling tot zonen. En dat worden we geacht inmiddels te weten natuurlijk. Het was hun beloofd. Hunner was de aanstelling tot zonen en de heerlijkheid, hun is heerlijkheid beloofd, maar u begrijpt dat die heerlijkheid hoort bij en eigenlijk hetzelfde is als aanstelling tot zonen. Want in het vorige hoofdstuk worden die beide begrippen met elkaar verbonden en toegeschreven aan u en mij, aan de gemeente namelijk. Aanstelling tot zonen, kortom, wij zullen heerlijkheid ontvangen, kortom, heerlijkheid zal aan ons geopenbaard worden. Maar het was beloofd aan Israël. En hun er zijn de verbonden, want het is makkelijk genoeg al die verbonden die we in de Bijbel tegenkomen, er zijn er in de praktijk toch echt meer dan twee, maar al die verbonden die we in de Bijbel tegenkomen worden gegeven aan Israël. En voor zover het niet gegeven werd aan Israël omdat er nog geen Israël bestond, kwam het toch terecht bij Israël. Denk aan het verbond met Adam. Wel, Abraham was de rechtstreeks Bijbelse erfgenaam van Adam. Dus vanaf Adam komt het toch bij Abraham terecht. Enzovoort. En hetzelfde geldt logischerwijze dan ook voor het Noachitisch verbond. Daar heb je misschien nooit van gehoord, maar dat ga ik nou toch niet uitleggen. Hè. Maar die komt net zo goed in Israël terecht. Dus hun zijn de verbonden en in het bijzonder dus ook dit nieuwe verbond waarover de apostel feitelijk hier spreekt in deze brief. Het is aan Israël beloofd. En de wetgeving natuurlijk, begrijp je me goed, de verbonden duidt in ieder geval nog op het verbond met Abraham. Vandaar dat wetgeving daarna pas genoemd wordt, maar dat is een van de verbonden natuurlijk, de wet. De wetgeving, de dienst van God, want het zou immers een koninklijke, priesterlijk, en vooral priesterlijk volk zijn. Dus voor zover men God zou dienen, zou Israël dat doen. Nou ja, in de eerste plaats. Daarna wellicht ook anderen of andere volkeren, maar primair altijd Israël. En hetzelfde geldt voor wat hier samenvattend genoemd wordt de beloftenissen. Begrijp je me goed? Het gaat niet om de verschillende betekenis van die uitdrukkingen hier. Het gaat erom dat die uitdrukkingen gewoon samenvattend weergeven wat zo al beloofd is van Gods wegen. En al wat beloofd is, is beloofd in elk geval aan Israël. Ik zeg het dat erbij, hè? In elk geval. Want u weet, er bestaat heel veel discussie. Maar er bestaan heel veel theorieën zelfs. Die zeggen, nou ja, er wordt tot Israël gezegd, dus is het niet voor ons. Hier staat iets, dat is tot Israël gezegd, maar daarom hebben wij er niks mee te maken. En dan zeg ik, dat is erg voorbarig. Dat komt wel voor overigens hoor, dingen tot Israël gezegd zijn en niet tot de gemeente. Maar eerlijkheidshalve moet ik er dan bij zeggen dat het in dat geval gaat niet om dingen die tot Israël gezegd zijn, maar om dingen die bijvoorbeeld samenhangen met de wet. En daar leefde Israël onder. En wij leven niet onder de wet, maar onder de genade. Dus hebben wij verder persoonlijk geen boodschap aan. Maar het verschil Israël en de gemeente, of Israël en wij, is niet helemaal correct dan. Het gaat dan om een ander verschil, niet het verschil tussen die twee volken eigenlijk. Dus je bent altijd voorbarig als je zegt, het is tot Israël gezegd, en dus is het niet voor ons, want alles, namelijk heel de Bijbel, is tot Israël gezegd. En aan Israël gegeven. Alle beloften zijn aan Israël gegeven. Maar niet exclusief, dat is het hele punt, niet exclusief. Mag dan aan Israël gegeven zijn. Dat wil niet zeggen dat het niet ook voor anderen bestemd is. Integendeel, Wanneer wij de positie van Israël begrijpen, dan begrijpen wij ook dat alles wat tot Israël gezegd is, ook bestemd is voor welke heiden dan ook. Want de gedachte is dat Israël immers aangesteld werd tot koninklijk priesterlijk volk, als volk om de Heer te dienen, en waaruit zou de dienst onder andere bestaan. Wel eenvoudig, de Heer gaf hen zijn woord en zei, hier is het, bewaar het en predik het. Aan wie dan? Als Israël het moet prediken, aan wie moet het dan gepredikt worden? Aan heidenen dus. Dus dat staat ook uiteindelijk uitgebreid in hoofdstuk 11. Dus wellicht komen we daar nog op. En als je dus zegt, het is aan Israël gegeven, jawel, maar niet om het op te sluiten in een kastje te doen of in een doosje te doen, afhankelijk van welk lied wij prefereren, om het te bewaren en af te schermen voor de rest van de wereld. Dat is nou juist wat ze deden en dat is wat hen van Gods wegen kwalijk genomen werd. Nou goed, waar het dus om gaat is dat deze beloften die in Israël gedaan zijn, of al die dingen die tot Israël gesproken zijn, wel degelijk ook voor heidenen bestemd zijn. Maar het beheer ervan, en dus ook de prediking ervan, was toevertrouwd aan Israël. Daar is weliswaar niks van terechtgekomen, en vandaar dat we hier in dit hoofdstuk in die problemen te zijn. Maar het neemt niet weg dat in de toekomst, volgens profetisch woord, en zeker ook volgens openbaring, dat in de toekomst Israël alsnog die functie zal vervullen. Maar dat is als het volk eerst zelf tot geloof gekomen is. Uiteraard. Ik wijs altijd zo uit mijn hoofd, omdat ik het niet elke keer wil opzoeken, en ik weet ook niet hoe vaak ik het gedaan heb. Wijs ik uit mijn hoofd naar Hosea hoofdstuk 4, vers 3, 4, 5 of daar in de buurt, waar de Heer tot Israël, niet tot de priesters, maar tot Israël zegt, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Waarmee dus heel Israël al in de dagen van Hosea ontslagen wordt uit de priesterlijke functie en daarmee feitelijk ook de naam Israël eigenlijk kwijtraakt. Want dat is de naam van het priesterlijk volk. Heel Israël. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Niet gezegd tot de priesterlijke stam of tot de zonen van Aaron, maar tot heel Israël. Nou, eigenlijk tot de 10 stammen daar in Hosea, maar vooruit. Smalle kun je het niet nemen namelijk. Maar het gaat dus over Israël. Zij zijn dan ook, nou we het dan toch over hebben, die 10 stammen zijn de naam Israël dus ook daadwerkelijk kwijtgeraakt. Wij kennen ze ook niet meer onder die naam en daarom kennen we ze helemaal niet meer. Nou ja, er stond in Genesis, in Isaac zal u het zaad genoemd worden, dus onder de naam Isaac kennen we ze nog wel. Saxen. De Saxons. De zonen van Isaac. Of de Kemerius, de zonen van Omri betekent dat. Dat was de vader van Agab, koning van de 10 stammen van Israël. Onder die namen wel, maar de naam Israël is inderdaad zoek geraakt. Ik moet er trouwens bij zeggen dat de Joden in de loop der eeuwen feitelijk de naam Israël ook kwijt zijn geraakt, hoor. Nou raken ze die niet kwijt omdat ze hun Bijbel, hun Tenach, hun Oude Testament niet kwijtraakten. Dus de naam blijft dan toch redelijk in gebruik. Maar ze werden dan toch echt niet aangeduid als het volk Israël, maar als het Joodse volk. En daar is pas weer verandering in gekomen. Eigenlijk, die naam is verder naar boven gestuurd weer. In 1948, toen onverwacht niet de Joodse staat werd uitgeroepen, want dat was niet onverwacht, maar wel dat bekendgemaakt werd dat de staat Israël zou heten. Dat was wel onverwacht. Ik weet het nog goed. Nou goed, laten we zitten. Toen was ik 3, broeder. Ja, net. Maar goed. Maar dat was onverwacht. En tot vele schrik ook trouwens. Israël. Omdat men wel begreep dat dat wel een erg hoge claim was. Nee hoor, nee. In 1897 bij het eerste Zionistencongres was zelfs helemaal geen sprake van een staat Israël. Zelfs niet van Palestina. Toen ging het over het idee dat men een Joodse staat zou oprichten ergens ter wereld. Zoals zoveel geprobeerd hebben ergens een staat op te richten van gelijkdenkende mensen. Zeker van godsdienstig gelijkdenkende mensen. In Amerika bijvoorbeeld, in Pennsylvania, noem maar op. Zo, met z'n allen vestigen we ons ergens en we richten een staat op. Ergens een stukje niemands land. Maar ja, bloedkruid waar het niet gaan kan. En men heeft hem later toch maar gekozen voor Palestina. Maar toen noemden ze het land ook niet Israël. Palestina. Daar hebben ze nu spijt van. Want het was de naam die de Romeinen aan het land gegeven hebben om de naam van Israël te onderdrukken. Ze hebben de stad Jeruzalem verwoest en vervolgens een andere naam gegeven in die volgorde. En het land hebben ze genoemd Palestina. Dat was in de 2e, 3e eeuw, geloof ik. Ik weet niet meer precies. Dat is net iets voor mijn tijd namelijk. Dus dat kan ik slecht onthouden. En sindsdien noemden ze het land naar de Filistijnen. Naar de Filistijnen dus. Die bestonden toen ook niet. Maar ze noemden het land niet naar Israël dat er vroeger gewoond had. Maar naar de Filistijnen die er vroeger gewoond hadden. En zo zitten wij nog met de naam Palestina. En daarna kregen wij Palestijnse vluchtelingen. Die we hebben omgetoverd in een Palestijns volk. Dat is een hele leuke goocheltruc. Ja, want je kunt politici soms een heleboel wijs maken. En dat is ook gelukt. Dus nou hebben we een Palestijns volk die natuurlijk het Palestijnse land moeten terugkrijgen wat ze ooit hadden. Dat is allemaal onzin. Want het volk bestond niet en het land hadden ze ook niet. Dat is allemaal onzin hoor. En dat binnen de laatste tientallen jaren maar. Binnen een mensengeneratie is onvoorstelbaar. Hoe men de draad kan kwijtraken. Maar goed, dat is natuurlijk een zware zijlijn. Maar waar het me om gaat gewoon, is dat Israël als priesterlijk volk geroepen is. Het is uit die functie ontheven. Het laatste deel, want dan moet ik het nuanceren, het laatste deel van Israël wat uit de functie ontslagen is, was natuurlijk het Joodse volk. Dat was eigenlijk niet de drager van de naam Israël. Maar toen de 10 stammen die de naam Israël droegen in ballingschap verdwenen, toen viel volgens het erfrecht de naam Israël, de titel, dus vanzelf toe aan de Joden, aan het Joodse volk. Maar in de Bijbel lees je over Israël en Juda als 2 verschillende dingen. De ene is de 10 stammen, de andere is de 2 stammen. Maar bij het onterven, om zo te zeggen, van de 10 stammen via de Assyrische ballingschap kwam de titel automatisch toe aan de Joden. En raad eens wat. En toen waren de Joden aan de beurt. En die raakten ook de titel kwijt, want ze waren ongelovig, verwierpen de Heer. Ze kwamen onder het oordeel en ze werden in ballingschap gestuurd, gelijk het is ten deze dagen. Bedanken Deuteronomium 29. En wat doen we nou met de titel Israël? Wie is nou het volk, het koninklijke en priesterlijke volk? Ik wil hier helemaal niet over praten, maar ik ontkom er nooit aan als ik in deze hoofdstukken terechtkom. Hè? Dat is heel eenvoudig. We gaan eerst kijken of misschien die 10 stammen na verloop van pak een beetje een jaartje of 700 en nog wat, 750 jaar of zo, of die misschien van gedachten veranderd zijn. Of ze misschien alsnog de Heer willen dienen. Dat moest trouwens ook wel, want als de beloften van de Messias, de Messiaanse beloften, gedaan zijn aan de stammen, alle stammen Israëls, en 10 zijn er inmiddels verdwenen en 2 wijzen het af, dan moet je als notaris, als executeur, testamentair, of hoe dat maar heet mag, moet je toch zien waar je die erfenis laat. Dus dan ga je op zoek naar die andere zonen, zal ik maar zeggen. Toch? Naar die 10 dus. Nou, daar is het toen terechtgekomen, zodat je maar weer ziet dat dat koninklijke en priesterlijke volk, dat is niet het volk wat de naam Israël draagt, en ook niet het volk wat de naam Juda draagt, maar het is een volk wat een heel andere naam draagt. Maar in geestelijke zin wel degelijk Israël is. En in de praktijk, want ik houd het nu nog eenvoudig, in de praktijk is dat dus gewoon de gemeente. Want daar komt het op neer. Die lijn loopt nou eenmaal door. Ik kom er later wel op terug, anders moet ik later weer hetzelfde verhaal vertellen. En dan begint u het vervelend te worden en ik word steeds onzekerder van, dat heb ik hier toch al verteld. Ja, dat is moeilijk hoor. Nou goed. Dus we gaan eerst hier verder. De vraag die namelijk uitgesteld wordt van de apostel, is die naar die naam Israël. Nou, onze vraag zou moeten zijn, hoe zit het nou, deze belofte van zoonschap, priesterlijk volk, eerstgeboorterecht, heerlijkheid. Dat is toch beloofd aan Israël? Dan zegt de apostel, vers 6 van hoofdstuk 9, toch niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Men zou namelijk kunnen denken, God heeft wel beloofd aan Israël, maar het woord Gods is uitgevallen, wat het ook betekenen mogen. Wij begrijpen toch wat het betekent. Betekent dan van, er komt van het woord niks terecht, of God heeft het teruggetrokken, of het is niet meer geldig, dan valt het uit, hè. gedisqualificeerd, zo, of hoe zeggen ze iets, in de prullenbak terechtgekomen, afgekeurd, mislukt, noem maar op. En ik sta er even bij stil, omdat ik probeer het altijd heel netjes te zeggen, maar het is namelijk zo dat dikwijls, zeker ook in de kringen waar ik uitkom, gezegd wordt in alle naïviteit van, nou ja, gewoon dan een plan met Israël, maar helaas, Israël wilde niet, dus dat is niet doorgegaan, het is afgegaan. Is dan het woord. Weet je wel, zaligheid belooft aan Israël, maar ja, het is terechtgekomen bij de gemeente. En in brede kring wordt het zelfs zo geleerd. Was beloofd aan Israël, maar ja, Israël, ongelooflijk, Messias gekruist. Ik zeg altijd Messias verworpen, zij zeggen de Messias gekruist. Ze nemen een paar dagen eerder dan, of een paar jaar eerder desnoods. Messias gekruist, zijn godsmoordenaars geworden. Berust ook op een misverstand trouwens. Ook onbijbels. Maar dat is dan wat er gezegd wordt. En van Israël komt niks meer terecht. Israël heeft geen toekomst meer, want de beloften van God worden vervuld aan de kerk. En we wachten nou alleen nog op de jongste dag. Populair gezegd. Maar zo ongeveer. In beide gevallen wordt dus gezegd, nou ja, dat plan met Israël ging niet door. Zouden ze tot geloof gekomen zijn, dan zou het misschien doorgegaan zijn. Of wellicht of zeker doorgegaan zijn. Maar nu zeggen we, ja, dat is niet doorgegaan, enzovoorts. En dat is wat, waarvan Paulus zegt, dat het zo niet zit. Dat is weliswaar een eenvoudige voorstelling van zaken die iedereen begrijpen kan. Maar het is een te eenvoudige voorstelling van zaken die levert later problemen op. Later moet je er wat bij leren dus. Je moet in ieder geval weten dat, in de eerste plaats natuurlijk, dat voor zover dat plan van God met Israël niet is doorgegaan, dat het dan toch in de toekomst alsnog zal vervuld worden. Dat in elk geval. Dat is één ding. Maar het andere is dat bij nader inzien dat plan Gods wel degelijk is doorgegaan, maar wij waren niet op de hoogte van alle details van dat plan Gods. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik geef meteen toe, als je het Oude Testament leest, en je hebt het Nieuwe Testament even niet, hè? Helemaal niet. Hè? Je leest het Oude Testament en dan kom je in de geschiedenis van de Heer Jezus en inderdaad zijn kruisiging en ook zijn verwerping. Dan zeg je, nee, daar is niks van terechtgekomen. Het is anders gegaan. En de zaligheid is naar de heidenen gegaan en die zouden horen, want de Joden hoorden niet, enzovoorts. Maar het is niet de goede conclusie. Wij hebben een hele Bijbel namelijk. Het Oude Testament zegt zelf immers al dat er zaken zijn die daarin niet geopenbaard worden. Dat er verborgene dingen zijn. En ook als het er niet zou staan, dan nog zouden wij erover struikelen. Want we zouden toch bepaalde aspecten van de heilsgeschiedenis, bepaalde delen van de heilsgeschiedenis missen. Dat zegt Petrus ook. Ja, ik vertel het hier in het besef, dat heb ik hier ook eerder verteld. Hè. Mocht het niet duidelijk zijn, dan steek u maar een vinger op of u springt overend of zo. Maar dat is ook wat Peter zegt. Die zegt, nou ja, die profeten zelf, die begrepen ook hun eigen profetieën niet. Die misten er ook van alles aan, 1 Petrus 1, vers 10 en 11. En zegt Peter, ze hebben dus hun eigen profetieën onderzocht. En hun is op grond daarvan geopenbaard. Want als je het woord van God onderzoekt, dan word je van alles bekendgemaakt hoor. Het zij uit het woord, het zij door de geest, het zij allebei samen, dat weet ik ook niet. En of het in of uit het lichaam is, weet ik ook niet, zal ik maar zeggen. Maar hen is geopenbaard dat zij geprofeteerd hebben van de zaligheid die aan ons, in onze dagen, en dus aan de gemeente, geschied is, zegt Petrus. Het gaat over verborgene dingen. Met andere woorden, als wij zeggen, nou het plan is toch niet gegaan zoals aangekondigd, Dan zitten we ernaast. In werkelijkheid is het zo, wij waren niet op de hoogte van het volledige plan. Het is anders gegaan dan wij gedacht zouden hebben. Maar onze conclusies konden nooit volledig en definitief zijn, omdat het ons aan informatie ontbrak. Bij gelegenheid, vooral als ik in het Oude Testament bezig ben, laat ik dat ook altijd zien, dat er van alles aan mankeert. Er zijn allerlei dingen die duidelijk zijn, die dan in het Nieuwe Testament alsnog worden toegelicht. Maar goed, ik denk niet dat het nu nodig is. Maar het idee zal toch duidelijk zijn. De apostel zegt, Ik zeg dit niet alsof het woord Gods ware uitgevallen. Hij zegt, nee, dat plan is niet veranderd. Het woord Gods is ook niet uitgevallen, zo van het plan is gewijzigd. U weet, de ultradispensationalistische variant is deze. Die zegt ongeveer, niet iedereen zegt dat zo, maar dat is wel de algemene stroming in die kring. De gedachte is daarvan, nou ja, het evangelie was bestemd voor Israël, was bestemd voor de Joden. Het is ook gepredikt aan de Joden, ook nog in de dagen van Handelingen. Maar dan blijven ze ongelovig, zelfs tot in Handelingen 28 aan toe. En toen heeft God als het ware de zaak afgebroken en gezegd, nou ja, dan, ik zie later wel, ik kom nog wel eens terug. U hoort nog van ons, dat staat trouwens ook letterlijk in Handelingen 28. Maar het is niet de Heer die dat zegt, u hoort nog van ons. En daarna is de Heer iets totaal anders gaan doen. Namelijk de gemeente gaan verzamelen, zeg maar dan. Daarna pas, na Handelingen 28. Sommigen zeggen na Handelingen 11 of na Handelingen 9. Maar dat maakt niks geen verschil. Er blijft hetzelfde principe. Namelijk prediking aan Israël. En Israël wilde niet. En toen is God wat anders gaan doen. Wanneer dat dan precies gebeurd moet zijn, is natuurlijk van het allergrootste belang. Maar daarover kan men het op geen enkele wijze ooit eens worden. Hetgeen dus meteen de vraagteken zet bij de leer. Maar de gedachte is dan dat God toen wat anders is gaan doen, een gemeente verzamelen uit de heidenen. Een gemeente die niets van doen heeft met Israël, die helemaal niet past in heel de heilsgeschiedenis. Een gemeente die er helemaal buiten staat, die God doet in de tijd waarin hij toch niks anders te doen heeft. Ja, men zegt het niet zo, maar ik probeer het wel netjes te zeggen, maar als ik het kort moet zeggen, zeg ik het toch zo. Want zo staat het er ook. Zo schrijft men het. Ik bedoel, er zijn boeken over volgeschreven zat. Maar daar schrijft men het. Daar zegt men dat God nou eindelijk zijn handen vrij had. En dat hij nou eindelijk iets kon gaan doen waarbij hij zich niet hoefde te houden aan allerlei verbonden of beloften die hij in de Oude Testamentische tijd gesloten had. En nu ging hij dus maar de gemeente verzamelen. En Paulus predikte die boodschap over het koninkrijk Gods ongehinderd. En dan zegt men, dat is het laatste vers van Handelingen. En dan zegt men, ongehinderd door de beloften Gods, ongehinderd door de verbonden Gods, ongehinderd door welke vaste afspraak dan ook, enzovoort. Het is het officiële leer, hoor. Het is natuurlijk bespottelijk, omdat in alle brieven van Paulus, en zeker ook in de algemeen erkende gemeentelijke brieven, de apostel Paulus zich nog steeds baseert op het Oude Testament en dat ook uitgebreid daartoe citeert. En laat zien hoe gemeentelijke waarheid vast ligt in de oudtestamentische geschriften. Ik zei toch niet dat het erin geopenbaard werd. Het ligt vast in de oudtestamentische geschriften. Of het ligt erin verborgen, of hoe je dat maar zegt. Maar hij gebruikt het Oude Testament. En de gedachte is namelijk niet dat het woord Gods is uitgevallen, niet definitief, maar ook niet tijdelijk. De gedachte is dat God gewoon zijn plan vervult. En dat staat bijvoorbeeld ook in de meest in ere gehouden gemeentelijke brief die we hebben. De brief aan Efeze namelijk. Waar staat dat God inderdaad zijn gemeente verzamelt in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen enzovoorts. Toch? Jazeker. Er staat ook trouwens dat wij als heidenen mede-erfgenamen zijn van dezelfde beloften die God aan Israël gedaan heeft. Dus ongehinderd door beloften in het Oude Testament gedaan, is natuurlijk volstrekte onzin. Maar ja, als je gaat filosoferen met je Bijbel dicht, hè, vooral als je hem dan ook niet kent, dan krijg je natuurlijk dit soort vreemde theorieën. Ik waarschuw u ervoor, want ze zijn echt levensgevaarlijk. Het resultaat ervan is namelijk dat je die lijn uitloopt, die weg uitloopt, dan heb je aan het einde van absoluut geen Bijbel meer over, om de dood eenvoudige reden dat je onderweg hebt aangetoond dat er geen enkel Bijbelboek meer gaat over jou. Over onze dagen namelijk. Dat meen ik echt. Nou goed. Laat maar zitten. Nee, waar het om gaat, dat we niet meteen het verkeerde spoor in zouden gaan. Als u zegt van nou, er is een wijziging in de plannen, dan ga ik wel mee. Maar als ik het nu moet zeggen, dan zeg ik nou, nee, het is niet een wijziging in de plannen. Wij kenden de plannen niet. Een deel van de plannen wordt nu pas werkelijk toegelicht en geopenbaard. En dan zal blijken dat de beloften Gods aan Israël gedaan wel degelijk ook in onze dagen aan Israël vervuld worden. Maar wie of wat is Israël? Nou, als we de term Israël vervangen door Jood, hebben we het antwoord al gekregen. In hoofdstuk 2. Die is een Jood, niet die het in het openbaar is. Een vleeselijke besnijdenis. Maar die is een Jood die het in het verborgen is. Die besnijdenis met een besnijdenis des harten. Een besnijdenis die zonder handen geschiet. Voor degene die dan dacht als ultradispensationist... nou ja, dat is Romeinen 2 en toen wist Paulus nog niet beter. Zeg ik, maak me niks uit, nemen we Colossense 2, staat hetzelfde. En Filippenzen, gelijktijdig geschreven. Wij zijn, wacht u voor de versnijding, want wij zijn de besnijding. Paulus maakt een nogal gemeen woordgrapje, of hoe zeggen ze iets? Steek onder water. Wacht u voor de versnijding. Hij bedoelt de besnijding, maar hij zegt versnijding. Zo van, er is wat misgegaan bij degene die besneden zijn. Ik zal me niet uitleggen wat hij dan kennelijk bedoelt, want het is niet zo netjes om het te vertellen. Maar, nee broer, er is te veel afgesneden. En daardoor is men onvruchtbaar. Ja, precies, ja. Dat is wat het betekent. Ik heb dat woord wel 100 keer bekeken en vergeleken. En ik denk, ik kan er niks anders van maken. Dat is wat het is. De versnijding, ook in het Grieks. Er is te veel afgesneden, er zit geen leven meer in. Ja, want wij zijn de besnijding. Nou, vergeet je het ook nooit meer natuurlijk, hè. Maar goed. Want wij zijn de besnijding. Wacht u voor de versnijding en voor de kwade arbeiders en voor de honden. Dat zijn drie lelijke termen die de apostel gebruikt voor de Joden, voor het Joodse volk. In hun godsdienstige bezigheid. Sorry. Want wij zijn de besnijding, wij die niet op het vlees vertrouwen... maar wij die op de geest leven, de geest wandelen, op de geest vertrouwen enzovoorts. Dat is Filippenzen. En Colossenzen zegt de apostel, wij hebben deel aan de besnijdenis van Christus, want we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En dus is het oude weggedaan en dus zijn we ook niet onder de wet. We zijn ervan verlost enzovoorts. Wilt echte Israël opstaan dus, hè? En dan kun je zeggen, ja, dat is Israël de term op een ander niveau gebruikt. Dan zeg ik, ja, dat kan al wel wezen, maar dan is het dus altijd op een te laag niveau gebruikt. En zo is het ook eigenlijk. En ten onrechte gebruikt. Dus hebben we in de Bijbel voldoende met een volk dat Israël heet, maar ten onrechte de naam Israël draagt. Dat is ook zo. Maar daarom werd het ook verstrooid onder de heidenen. 10, zowel als 2 stammen en die laatste zelfs meerdere malen. Gezet uit het land, uit het huis, zoals het heet, en gebracht naar waar het vandaan kwam. Oorspronkelijk dan, Babel. Voor de roeping van Abraham dus. Hè. Nou goed. Ja. Nee, wij zeggen in Openbaring 12 is sprake van die mannelijke zoon. Dat is de gemeente, geboren uit de vrouw. En de vrouw is inderdaad Israël. Maar daarna, hoezo Israël? Israël op welk niveau? Wie zijn dat? Die ongelovige Israëlieten? Het antwoord is nee. Niet de ongelovige Israëlieten. Dat kan trouwens ook moeilijk. Maar dat leg ik nou niet uit. Ik denk dat ik het snel genoeg verklaren kan uit het volgende vers daar. Er staat namelijk, de mannelijke zoon werd weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw... En de vrouw vluchtte in de woestijn. Zijn het ongelovigen? Nee, dus zijn gelovigen. Die vrouw is dus een beeld van de gelovigen, dan wel het gelovig overblijfsel uit Israël, zoals het de eeuwen door ook geweest is. Kan trouwens niet missen, want voor degenen die dat soort schriftplaatsen bij voorkeur wat letterlijker willen lezen, zo van de vrouw is Maria en de zoon is de Heer Jezus. Wel, Maria maakte deel uit van het gelovig overblijfsel uit Israël. Dus klopt precies, gelovigen. Bovendien, maar het is misschien wat moeilijk, het zijn alleen de gelovigen die leven in gemeenschap met de Heer en die dus bevrucht worden en die dus vrucht kunnen voortbrengen. Het is dus niet maar gewoon Israël. En zeker ook niet maar gewoon de twee stammen. Want het waren zon, maan en 12 sterren immers. Aan het begin van het verhaal daar in Openbaring 12. Maar het gaat over gelovigen. Niet maar Israël in de aardse betekenis. Maar Israël in de zin van de gelovigen uit Israël. En dat is ook zo'n probleem. Maar je loopt daar ook weer tegenaan aan het eind van hoofdstuk 11. Als er staat en zo zal geheel Israël zalig worden. Maar geheel Israël is heus slechts het gelovige deel van Israël, want de rest is niet Israël en bovendien dood. En dat is geheel Israël. Nou ja, wat er van over is. En eventueel wat met recht de naam Israël draagt. Zoals de apostel in het begin van Romeinen 11 uiteenzet. Er is altijd een gelovig overblijfsel in Israël geweest en dat is het dus nu ook. En in de praktijk, maar dat zal wel wat meer toelichting behoeven, in de praktijk zijn u en ik dat. Maar die vrouw dus gelovig Israël, en daaruit is de gemeente tot stand gekomen. Maar in Romeinen 11 heb ik er nog wel uitgebreider over, want dan moet ik nog meer nuanceren, zoals dat heet. Hè? Dus ik schuif het liever maar even voor me uit. Maar de vraag is dus hier in Romeinen 6, hoe dat zit met het woord Gods. En Paulus zegt, nee, het is niet uitgevallen. Net zo goed als dat Petrus in zo'n gelijksoortig verband zegt, nee, God is niet traag met zijn beloften. Maar God is langmoedig over ons en al dat soort dingen. En hier zegt hij, het woord Gods is niet uitgevallen. Hoezo niet? Want de beloften aan Israël gedaan komen hier toch terecht bij de gemeente. Die zijn lichaam is, zoals later nog gezegd wordt in deze brief. Nee, zegt de apostel, het punt is gewoon dat je het zo niet kunt zeggen. Je kunt niet zeggen dat het van Israël is weggenomen en gegeven aan de gemeente. Dat is een te oppervlakkige, te korte constatering. Want, zegt hij, die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Als je nou een wiskundige bent, dan denk ik altijd, dan begrijp je dit dus nooit, hè? Hij zegt, het is wel Israël, maar het is niet allemaal Israël. Maar het is toch echt niet zo moeilijk. Die idee is namelijk dat er velen zijn geboren en zijn voortgekomen uit Israël, uit vader Jacob dus, die de naam Israël droeg, om zo te zeggen, die desondanks niet aanspraak konden maken op de naam. Men noemde ze wel zo, zij noemden zich zo, wij noemen hen zo, de Bijbel soms ook noemt ze Israël, wel degelijk, maar als het er nou helemaal over gaat, dan worden ze toch gedisqualificeerd, onterfd, verliezen ze hun burgerschap dus, daar komt het op neer, dan worden ze stateloos, of hoe het maar heten mag. Want die zijn niet alle Israël die uit Israël zijn, wil zeggen dat er zijn die van Israël afstammen, maar die niettemin niet tot Israël horen, eenvoudig omdat ze geen gelovigen zijn. En in de praktijk was dat altijd de meerderheid, notabene. Want als de Bijbel leert dat er altijd een gelovige minderheid was, en dat is wat de Bijbel leert, wordt tegelijkertijd dus vastgesteld dat de meerderheid ongelovig was en dus eventueel ten onrechte de naam Israël droeg. En zo verdween al gauw de meerderheid in de Assyrische ballingschap, 10 van de 12 stammen. En als voorbeeld komt hij dan, want dan komen de voorbeelden van die gedachtegang uit hier in vers 7, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn ze alle kinderen. In vers 6 gaat het om Israël, maar, of Jacob Israël, maar in vers 7 gaat de apostel gewoon 2 generaties terug. En zegt, nou ja, men kan wel Abraham's zaad zijn, maar daarom zijn ze niet allen Abraham's erfgenaam. En op dezelfde wijze, men kan wel van Israël afstammen, maar dan ben je daarmee nog niet automatisch erfgenaam van Israël. Je erft niet automatisch de titel, zo te zeggen. En al wat erbij hoort. Want in Isaac zal u het zaad genoemd worden, vers 7. Let op, het gaat alleen om het voorbeeld, hè. In Isaac zal u het zaad genoemd worden. Ja, er zit wel meer achter, maar dat noem ik liever niet, want dan wordt het, denk ik, veel te verwarrend. Maar de gedachte is, Abraham had 2 zonen, althans aanvankelijk, Ismaël en Isaac. En Ismaël was nog de oudste ook. Hij was Abraham's zaad, leed geen enkele twijfel. Hij was de oudste. Van nature zou je aanspraak kunnen maken op de erfenis, om zo te zeggen. Maar ik kreeg hem niet. Dus al ben je 100 keer een Jood, het maakt niks uit. Wat God ook beloofd heeft aan het Joodse volk, en je bent een Jood, is nog maar zeer de vraag of je er ooit deel aan krijgt. Toch? Ja, is nou helemaal zo. Het is namelijk niet een kwestie van afstamming. En dat wordt hier ook gezegd. Het is een kwestie van geloof. Vers 8 namelijk. Dat is, of namelijk, of te weten, niet de vleeselijke kinderen, dat wil zeggen, wij zouden zeggen de natuurlijke kinderen, niet de kinderen des vleeses, zijn kinderen Gods, zijn erfgenamen Gods, is dus de gedachte. Niet de natuurlijke erfgenamen van Abraham of van Isaac zijn meteen ook erfgenamen van God. Maar de kinderen der beloftenis worden voor het zaad gerekend. De kinderen die God beloofd had namelijk. Of, als ik het dan toelicht, maar dat doet de apostel hier in de volgende vers ook. Aan Abraham wordt een zoon beloofd. Maar toen God een zoon beloofde aan Abraham, had hij niet Ismaël in gedachten, maar Isaac. En toen werd weliswaar Ismaël geboren. En toen dacht Abraham en Sarah vermoedelijk, en bovendien Hagar ook, die dachten natuurlijk, nou, dat is hem dan is dat geregeld. Maar de Heer zei, nee. Die had ik niet in gedachten. Want, vers 9, dit is het woord der beloftenis, omtrent deze tijd zal ik komen en Sarah zal een zoon hebben. Niet Hagar, Sarah. Dus wel een zoon van Abraham, maar niet uit de slavin Hagar, maar inderdaad uit Sarah was de bedoeling. Was kennelijk altijd al de bedoeling. Maar toen Sarah dacht van, nou, ik geloof niet dat ik dat nog geregeld kan krijgen. Om wat voor reden dan ook. Zei ze, nou, dan weet ik nog wel een truc. En zo gezegd, zo gedaan. En zo beviel de dienstmaagd van een zoon van Abraham. Maar toen zei de Heer, nee. Sarah zal een zoon hebben. En in Isaac zal hij het zaad genoemd worden. Maar niettemin, Isaac is zoon van Abraham. En toch, en hij erft ook van Abraham. Of ik wilde zeggen Ismaël. Ismaël is zoon van Abraham. Hij erft ook al wat van Abraham. Maar niet de beloften die God gedaan had. En daar gaat het maar om. Dus na volstrekt aardse maatstaven was hij zoon van Abraham, zelfs eerst geborene, maar naar bijbelse, naar goddelijke maatstaven was hij het niet. Hetzelfde herhaalt zich, wordt trouwens hier ook meteen genoemd, in de volgende generatie, want Isaac kreeg zelfs twee zonen, notabene nog uit dezelfde vrouw ook. Die twee hadden dus dezelfde moeder. Het was bovendien ook nog een tweeling, maar ze waren wel heel duidelijk verschillend overigens. En raad is wat, de jongste krijgt erfenis van Gods wegen. God had niet Esau in gedachten, God had Jacob in gedachten. Als erfgenaam. En waar het naar menselijke maatstaven ging, zei Esau later tegen zijn vader Isaac, maar heb je nog van mij geen erfenis? Toen zei Isaac, ja, kom maar, geen punt, kniel maar. En dan kreeg je een erfenis, dat is geen punt. Maar waar het gaat om Gods plan, wel, dat liep niet. Of die beloften, de Messiaanse beloften zal ik maar zeggen, wel, dat ging niet via Esau, ging via Jacob. Want zo had God dat in gedachten, zo had hij dat geregeld. En wat nou gewoon uiteengezet wordt, is niet waarom Jacob wel en Esau niet, of waarom Isaac wel en Ismaël niet een erfenis kregen. Sommigen verslikken ze daarin, hè. Die zijn zo gewend ethisch te denken, weet wel, Bethisch, ethisch. Die denken van, wat is het slechte voorbeeld wat Ismaël gegeven heeft, dat ik niet moet navolgen. En wat is het goede voorbeeld van Isaac, wat ik moet navolgen, opdat ik wel van de Heer wat krijg. En zo. En dan begrijpt men het niet. Maar het punt is, daar gaat het helemaal niet over. Waar het hier alleen maar over gaat, is dat men niet met menselijke maatstaven zou rekenen in deze dingen. In verband met de beloften Gods, maar met goddelijke maatstaven. En God heeft zelf tevoren bepaald hoe dat geregeld zal worden. En wat het voorbeeld betreft van Jacob en Esau, kan je zeggen wat je wil, maar je schiet er geen bal mee op. Want, en er staat hier ook, vers 11, of laat ik maar even doorlezen, vers 10. Niet alleen deze, maar ook Rebecca, de vrouw van Isaac, de volgende generatie. Als zij uiteen bevrucht was, namelijk Isaac, onze vader. Want als die kinderen nog niet geboren waren, Esau en Jacob, als ze nog niet geboren waren, nog iets goeds of kwaads gedaan hadden, ze hadden nog niks gedaan. Omdat de voornemen Gods dat na de verkiezing is vastbleven, niet uit de werken, maar uit de roepende, zo werd tot haar gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Dat wil zeggen, het lag niet aan Jacob, het lag niet aan Esau, daar gaat het ook niet om. Het is alleen een illustratie van dat God bepaalt hoe het zal lopen. En God bepaalt aan wie hij zijn beloften vervult. En als u daarna vraagt, maar hoe weet ik dat of ik daarbij hoor of niet? Dan wil ik u zeggen, nou, dan beginnen we toch weer gewoon in hoofdstuk 1 van de Romeinen. Nu beginnen we toch gewoon weer overnieuw. Dat is namelijk uiteengezet. Dat wordt niet uiteengezet in deze verse. Men moet dat hier ook niet zoeken. Er is ook geen enkele aanleiding toe. Het is uitgebreid uiteengezet in de voorgaande hoofdstukken. Namelijk, God verkiest geloof. Waar het gaat om het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus. Waar het gaat om de kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, uit hoofdstuk 1. Wel, die zaligheid komt terecht bij een ieder die gelooft. En het heeft niks te maken met wie we zijn, van wie we afstammen, wie onze vader is, of we een tweelingbroer hebben, of we al gelopen hebben of niet. Heeft er niets mee te maken. Geloof namelijk. En nou niet komen met, maar hoe wist dan God van tevoren dat Jacob een gelovige zou zijn? Want dan zeg ik u meteen, dat is absoluut niet aan de orde. Ik twijfel namelijk ook niet aan het geloof van Esau. Waar ik aan twijfel is of hij de trouw aan bleef. En het heeft een rol gespeeld in de geschiedenis. Maar dat Esau inderdaad een gelovige is en dat we hem hierna terugzien. Nee, niet in de hemel, maar wel op de nieuwe aarde, ben ik stellig van overtuigd. Hij is trouwens een van de bijbelschrijvers. Waardig om dat eens te zeggen. Ja, een stuk van Genesis heeft hij geschreven. Ja. Hij heeft het ondertekend, dus dat moet zo zijn. Laat maar zitten. Maar het gaat hier niet over ethiek of wet, of gaat het niet om een illustratie van hoe je aan de zaligheid komt. Het gaat erom dat God beloften gedaan heeft en de vraag is aan wie vererft hij dat. Bovendien, het gaat hier ook niet om de persoonlijke zaligheid. Waar het hier over gaat is om de aanstelling tot eerstgeborene. Men kan dus kind dan wel zoon van God zijn zonder dat men tot eerstgeborene gesteld wordt. En dat was precies met Esau ook het geval. Hij was zoon en hij werd zoon van Isaac. Maar niet de eerstgeborene. Want dat wordt door pa zelf bepaald, om zo te zeggen. En eigenlijk moet ik meteen een straatje hoger. Moet ik dus zeggen, dat is wat God zelf bepaalt. Met andere woorden, hoe dat nou zit met Israël? Wel, de naam Israël is niet de naam zomaar van een volk. De naam Israël is ook niet de naam van allen die zalig worden. Dat is ook een misverstand. Nou ja, in onze dagen is het wel zo. Tot op heden is dat zo. Maar dat is niet de inhoud van de term. De naam Israël is de naam van een volk dat zal gesteld worden in een specifieke priesterlijke dienst aan God. Met alle verantwoordelijkheid daarbij. Zie. En de vraag is, wie wordt in die positie aangesteld? En Paulus zegt, dat maakt God uit. En wie het ook is, het zal daardoor de naam Israël dragen. En ik ben dus zo'n vreemde dispensationalist die inderdaad gelooft dat de Bijbel de naam Israël wel degelijk geeft aan de gemeente. Omdat ik het ergens lees. Nou, niet uitgebreid. Maar goed ook, want dan zou je nog meer verwarring hebben, denk ik wel eens. Niet uitgebreid, maar het is wel degelijk ook de strekking van deze uiteenzetting. Wij zijn de dragers van de titel. Het is ook een titel. Zeg ik het liefst. Je kan zeggen, het is een naam. Zeg ik, oké, dat verschil maakt de Bijbel zelf toch nooit. Dus dan zijn we daar weer over uitgepraat. Maar het is een extra naam die... En dus een titel, denk ik, die Jacob ontving. En daar gaat het maar om. Alleen wij heten misschien niet Jacob... Van nature, op geen enkele manier, maar wel Israël. Omdat wij zo'n koninklijk priesterlijk volk zijn. Nou goed. Want, vers 11 nog, hè. Want als de kinderen niet geboren waren, met werk heeft ze dus echt niks van doen. Of iets kwaads gedaan hadden. Enzovoorts. Het werd tot haar gezegd, vers 12, de meerdere zal de mindere dienen. De meerdere was de oudste en was Esau, maar hij zal de mindere, namelijk Jacob, dienen. Met andere woorden, hij zou ondergeschikt zijn aan zijn jongere broer. Waar het uiteindelijk om gaat, zal ik nu maar zeggen, maar gewoon snel. Waar het uiteindelijk om gaat, is dat Esau en Jacob natuurlijk toch een beeld zijn van de Joden enerzijds. Ezo, beeld van de Joden. En Jacob een beeld van de gemeente anderzijds. En op de achtergrond, en daarom aarzel ik altijd, maar ik zeg het toch altijd wel. Op de achtergrond vinden wij oom Laban, van wie Jacob toch al zijn bezittingen kreeg. En van wie hij wel degelijk de erfgenaam werd en zelfs de eerstgeborene. Hij was eerstgeborene ook van een ander. Die heb je toch, hè? Het is een prachtverhaal. Eigenlijk moet je dat steeds opschrijven of zo, beschermaatje. En veel tegenaan kijken. Jacob verwierf het eerstgeboorte, of kreeg het eerstgeboorterecht van vader Isaac. Maar ja, daar had hij weinig aan, want het was alleen dat er zijn handjes opgelegd werden en daarna moest hij vluchten, toen had hij nog niks. Toch? En toen kwam hij bij oom Laban, de oudere tak overigens, van de familie enzovoorts. En oom Laban, daarvan trouwde hij met notabene zelfs twee dochters daarvan. En al zijn bezittingen, zijn vrouwen inclusief, zuster, ja. Al zijn bezittingen, zijn vrouwen inclusief, die hij tot last had, broeder Branson. Maar dat ook weer gaat. Al zijn bezittingen, die had hij gekregen, verworven van oom Laban. Dus hij was de erfgenaam van oom Laban in de praktijk. En dat is het aardige natuurlijk, want Jacob is een beeld van de gemeente. Onze zegeningen komen officieel van Juda, dat wil zeggen ze zouden voor het Joodse volk bestemd zijn geweest, Esau. Maar niettemin kregen wij ze. Maar raad eens waar we onze bezittingen vandaan hebben, in de praktijk. Via de achterdeur. Van de 10 stammen van Israël. Niet van Juda, maar van Efraïm. De andere kant langs, via de 10 stammen. Daar komt onze rijkdom vandaan. Zeg waar. Leuke dubbele lijn. Je leest er in de Bijbel gewoon overheen. Maar ik weet niet waarom. Maar het zou ons toch op moeten vallen. De arme man krijgt een spreuk over zich heen en moet vluchten voor zijn broer. Maar zijn bezittingen ontving hij niet van vader Isaac, maar ontving hij van oom Laban. Ik lijkt mij dan ook dat de gewone bezittingen van Isaac vererfd zijn geworden naar Esau. Hij was immers de oudste van de familie na het overlijden van Isaac. En hij is dan ook degene aan wie de familiegeschriften ter hand werden gesteld. Hij erfde ze en voegde er zijn volgende deel aan toe. En sloot het af met hartelijke groeten Esau of woorden van gelijke strekking. Nee, hij zei Ele Toldood Edom of zoiets. Hè. Dit was de geschiedenis van Esau en hij gaf ze daarna weer door. Maar het is echt waar. Het was Ezo. Niet Jacob heeft het verhaal geschreven. Ezo heeft het verhaal geschreven. Als hoofd van de familie. Naar menselijke maatstaven. Maar de belofte gods werden vererfd zoals God het wilde. En ze gingen inderdaad naar Jacob. Zie. En langs een andere route. Nou goed, dat is wat hier in Romeinen 9 wordt uiteengezet. Namelijk dat je kan wel schermen met die naam. Het is toch Israël. Paulus zei, ja, dat is nog maar zeer de vraag. Het hangt er voornamelijk vanaf wat je eronder verstaat. Wie zijn zonen van Abraham? Van Abraham is de vader aller gelovigen, met de vrezen van dat hij ook de vader is van alle Arabieren. En daarmee van alle Mohammedanen. In dat geval is hij de vader van alle Mohammedanen, van alle Joden en van alle christenen. Toch? Maar het punt is, die anderen zijn onterfd. En daarom staan ze vijandig tegenover het christendom. Dan ben ik natuurlijk niet meer met Romeinen 9 bezig nu, maar het is toch wel eens aardig om dat te vertellen, want zo is het wel. Waarom staan de Joden vijandig tegenover het christendom? Omdat wij hebben ontvangen waarvan zij weten dat zij het hadden moeten hebben. Maar omdat het naar ons gegaan is, willen zij het weer niet. Dat heb je met kinderen. Degenen die onder de wet leven zijn kinderen namelijk. En blijven dat ook zolang ze onder de wet zijn. Gelaten 4. Over dit onderwerp overigens. Toch? Ze zijn jaloers, zeggen, nou hoeven wij het niet meer. Maar ze blijven jaloers en dus vijandig. Maar die Arabische volken, dat zit precies eender in elkaar. Want zij claimen de afstammelingen te zijn van Ismaël. De broer van Isaac. De oudere broer. Dan wel van Edom, de oudere broer van Jacob. Beide opvattingen bestaan naast elkaar. Ze worden allebei gehanteerd. En in het Mohammedanisme leert men dus ook dat de Joden en daarna ook de christenen en hun eerstgeboorterecht afhandig hebben gemaakt, want zij zijn de echte erfgenamen. Hebben die nog? Zodat je ziet dat Joden en Mohammedanen nog heel wat gemeenschappelijk hebben. Misschien een ideetje voor Clinton om de onderhandelingen wat... Ze hebben nog heel wat gemeenschappelijk. Maar ja, dan wordt het ook moeilijk, want ik vrees dat je Clinton toch moet rekenen tot de christenen. Zijn ik het verkeerd? Nou goed. Nou ja, christen dan op een lager niveau. Maar dat zou ik die andere termen dus ook maar wat nemen dan. Maar heb je een raar stel bij elkaar hoor, eerlijk gezegd. In de politiek geldt altijd, je moet niet alleen in de politiek. Als je partijen bij elkaar wil brengen, twee tegengestelde partijen, moet je ze een gemeenschappelijke vijand geven. Dan kun je zelfs de communisten en de antirevolutionairen laten samenwerken. En dat gebeurde dus in de Tweede Wereldoorlog, ja. Die zaten samen broederlijk in de ondergrondse. De ene partij noemde elkaar broeder en de andere noemde elkaar kameraad. Maar ja, in de praktijk is het verschil toch niet zo groot. Na de oorlog, toen viel dat weer uit elkaar, uiteraard. Bij in de oorlog hadden ze een gemeenschappelijke vijand. In het fascisme, toch of niet? Ja, nee, zo ging dat echt. Duitsland. Ja. Nou goed, dus ik denk, je zou de Joden en de Arabieren moeten wijzen op een gemeenschappelijke vijand. Maar ja, dat zijn wij. Dus het lijkt me toch niet zo handig. Goed. Maar misschien worden ze het straks toch eens omdat wij weg zijn. Dat zou best kunnen, vind ik wel een optie. Zijn ze allebei hun grootste vijand kwijt. Misschien niet de grootste politieke vijand, maar dan toch wel hoe zeggen ze iets? Leerstellige filosofische, hoe noemen ze iets? Ja, wij zijn daar weg. Ja. Dus zou het best kunnen. Maar dat is waar het hier over gaat. Maar vergis je niet, alle zijn... afstammelingen van Abraham. Ik heb trouwens laatst een boek in handen gehad. Ik weet niet waar ik het gelaten heb. Tussen de andere boeken. Nou, dan vind je het dus nooit terug. maar een boek waarin... dat gaat inderdaad over erfgenamen of kinderen van Abraham of zo. Dus er wordt verdedigd dat christenen, Mohammedanen en Arabieren en Joden... het toch wel eens zouden moeten kunnen worden... omdat ze allemaal van Abraham afstammen. Inderdaad ook de westerse christenen afstammelingen van Abraham. Die stammen van Israël. Ja. Nou ja, en anders in geestelijke zin. Als christenen, als gelovigen, wat het ook wezen mag, erfgenamen van Abraham. We zouden het goed met elkaar moeten kunnen vinden, zegt men op die grond. Er is weliswaar niet zo, maar ik vrees dat waar men werkelijk de Heer kwijt is, dat nog een heel zinnig argument kan zijn. Ja, misschien kan de paus het nog gebruiken bij zijn bezoek aan Jeruzalem en Arabische volkeren. Toch? Nee. Ik denk dat hij dat doet, ja. Als hij het haalt, natuurlijk. Maar, goed. Ik stel voor dat we eerst gaan pauzeren. Want het is weer hoog tijd. We waren bij vers 12 en daarna bij vers 13 van Romeinen hoofdstuk 9... Want over Esau en Jacob was in de tijd gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Ontleend aan Genesis 25 en gezegd reeds voor hun geboorte. Maar we lezen ook in Malachi, in het tweede vers van hoofdstuk 1, lezen wij, het is hier aangehaald in vers 13 van Romeinen 9, Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. En gehaat, dat is niet zo'n lelijk woord als dat het in het Nederlands klinkt. Het wil gewoon zeggen achterstellen. En uiteraard achterstellen ten opzichte van degene die geliefd wordt. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik gehaat. Dat wil zeggen, Esau heb ik trachten gesteld bij Jacob. Daarna zegt de apostel, wat zullen wij dan zeggen? Is er onrechtvaardigheid bij God? Doet God dan onrechtvaardige dingen? Als de mensen het zelf niet kunnen helpen, om zo te zeggen, handelt God dan onrechtvaardig als hij onderscheid maakt. En daar protesteert de apostel natuurlijk meteen tegen, want bij God kan per definitie geen onrechtvaardigheid bestaan. Hij zegt dus, dat zij verre, zo'n vaste uitspraak als naar iets onzinnigs gevraagd wordt. Maar het punt is namelijk dat onrechtvaardigheid in de eerste plaats inhoudt afwijking van het woord. Recht is immers van oudsher dat wat geschreven is. Niet altijd en overal, maar naar bijbelse en goddelijke maatstaven wel. Recht moet opgeschreven zijn, moet voor iedereen toegankelijk zijn. En men wordt ook geacht het recht, namelijk de wet, te kennen. En de vraag naar onrechtvaardigheid bij God is de vraag naar of God dan handelt in strijd met zijn beloften. Dat is wat het echt betekent. En het antwoord is uiteraard nee. Ik herinner u trouwens even aan Romeinen hoofdstuk 5. Zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen, stond daar. En ik heb u dan uitgelegd dat dat geloof betekent trouw aan het woord Gods. En zal de ontrouw van Israël dan tot gevolg hebben dat God ontrouw is aan zijn woord? Antwoord is nee. Maar de rest van het hoofdstuk gaat inderdaad over rechtvaardigheid Gods. In hoofdstuk 3 trouwens ook al heel uitgebreid. Gaat om precies hetzelfde. Gaat om het woord. En de vraag is dus, is God dan ontrouw aan zijn woord? En dan zegt Paulus, nee zeker niet, want, vers 5, hij zegt tot Mozes, ik zal mij ontfermen, diens ik mij ontferm, en zal barmhartig zijn, dien ik barmhartig ben. God heeft tevoren gezegd dat hij het zo zou doen, en dat hij zelf zijn eigen keus zou maken. In elk geval. En eerst concludeert de apostel dan, zo is het dan niet desgenen die wil, noch desgenen die loopt, maar des ontfermende Gods. Met andere woorden, of men gekozen wordt, om zo te zeggen, en gesteld wordt tot zoon, dat kan men niet zelf bepalen. Het is niet op grond van onze wil, het is ook niet op grond van onze wandel, wat niet noodzakelijk hetzelfde is, hè? Want u weet, wat wij niet willen, dat doen wij, en wat wij willen, doen wij niet, Romeinen 7. Maar Paulus zegt gewoon, het ligt niet aan onze wil, het ligt niet aan onze wandel, het ligt aan God die kiest. En daar komt dus die leer van uitverkiezing vandaan. Daar zijn dit heel populaire verzen. Maar in de eerste plaats moet ik dan zeggen dat deze verzen in elk geval niets van doen hebben met de persoonlijke zaligheid van een individu. Het gaat om de aanstelling tot zoon. Niet of men een kind van God wordt, gaat erom of men tot zoon van God gesteld wordt. En dat is dus sowieso al een ander ding. En in de tweede plaats moet ik eraan toevoegen dat God ook bekendgemaakt heeft wie hij kiest. In het algemeen. Dat wil zeggen wie hij kiest tot kind van God namelijk. Wie hij tot kind van God maakt. En ieder die gelooft. Maar zoals gezegd, daar gaat het hier niet over. Maar in die leer van die uitverkiezing altijd wel. Ten onrechte. Maar daar komen nou ook de problemen uit voort. Want het zal toch aan de andere kant duidelijk moeten zijn dat wij die geroepen zijn of toegevoegd zijn aan een gemeente van eerstgeborenen, kunnen daar niks aan doen. Wij zijn tot geloof gekomen opdat wij kinderen God zouden worden, maar dat wij ook tot zonen zouden gesteld worden en nu deel uitmaken van een volk van eerstgeborenen. Ja, daar kunnen wij niet helpen, die keuze hebben wij ook niet. Begrijp je me goed, we hebben wel de verantwoordelijkheid om God welbehagelijk te wandelen en dus wandelen, te wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dat is zo. Maar de keuze als zodanig hebben wij niet de minste invloed op gehad. Dat is gewoon toevallig omdat wij in deze tijd leven en gelovigen zijn. Toch? Dat past wel in het heilsplan Gods, maar dat wij er deel van uitmaken, dat komt dus in belangrijke mate door het tijdstip waarop wij geboren zijn. Eigenlijk, verder maakt het niks uit. Ligt niet aan ons. Het is gewoon Gods keuze en dat is wat hier gezegd wordt. Maar nogmaals, het gaat daarbij niet om de persoonlijke zaligheid. Daar gaat het in deze hoofdstukken sowieso niet over. Begrijp je me goed? Als gezegd wordt dat Israël niet deze positie, natuurlijk Israël, niet deze positie van priesterlijk volk inneemt, dan is dat door hun ongeloof, maar het ongeloof van die individuen leidt dus tot hun verloren gaan, zal ik maar zeggen. Natuurlijk heeft dat betrekking op een eeuwige zaligheid. Maar het is niet het onderwerp van deze hoofdstukken. Waar het over gaat is dat als ze gelovigen zouden geweest zijn, zouden ze tot priesters gesteld zijn. Als priesterlijk en koninklijk volk. En ik voeg er dan nu meteen maar aan toe, had ik misschien ook al eerder moeten doen, dat als wij stellen, als wij zeggen, want ik zeg dat gewoon hè, tegenwoordig, als wij zeggen dat de gemeente in de plaats is gekomen van Israël, als ik het zeg, bedoel ik niet dat wij zalig worden in de plaats van Israël. Dat is gewoon onzin. Dat kun je ook zo niet zeggen. Per slot, er zijn heel wat Joden die zalig worden. Te weinig, maar dat geldt voor de heidenen ook. Toch? Daar gaat het niet over. men zou zich realiseren dat die plaats waar wij dan over spreken, als we zeggen de gemeente in de plaats van Israël, dat is de plaats of positie, dat is een plechtige woord voor plaats, dat het is de positie van dit priesterlijke volk, dat volk hem ten eigendom. En die positie neemt in de praktijk, omdat het iets vereenvoudigd gezegd is, zeg ik het zo, neemt in de praktijk de gemeente in. De gemeente neemt in de praktijk de positie in van Israël als priesterlijk volk. Niet als volk waarvan alle gelovigen deel uitmaken. Dat is de gedachte niet. Dat is wel zo, er zijn geen gelovigen in onze dagen buiten de gemeente. Maar begrijp je me goed, straks in de 1000 jaren wordt de hele wereld bewoond door uitsluitend gelovigen. Althans in het begin daarvan. Maar ze maken geen deel uit van de gemeente. Zelfs niet van Israël. Nou ja, een deel wel natuurlijk. Maar dat begrijp u toch? Onze positie van gemeente is de positie van dat volk van eerstgeborenen. Daar gaat het over. En als zodanig nemen wij de positie van Israël in. En onze verantwoordelijkheid, zolang wij hier op aarde zijn, is dezelfde als die van Israël oorspronkelijk. Namelijk, wij zijn pilaar en vastigheid der waarheid. Om het met de brief aan Timotheus te zeggen. 1 Timotheus 3. Het licht der wereld, zal der aarde. De tempel. De tempel. Ja, we zijn toch een tempel? Of weet gij niet? Nou goed. Hè? In Korinthe. Natuurlijk een tempel. Maar wat, hoezo de tempel? Wat is er in de tempel? Er roept er altijd wel iemand de Heer. En dan zeg ik voor vanavond. Ik heb het nagevraagd aan de tempelbouwer. En de tempelbouwer zei: God woont niet in een huis met handen gemaakt. En als er iemand op de hoogte was, moet het Salomo geweest zijn. En die zei, dat is niet zo. En Paulus stemt ermee in en zegt, inderdaad, God kan ook niet met mensenhanden gediend worden. En toen zei Salomo, inderdaad, dus wij kunnen de Heer geen huis bouwen. En dat zei hij bij de inwijding van de tempel. Soms denk ik, de man was net zo'n excentriekeling als ik. Die zegt de dingen precies op de verkeerde tijdstip, hè? Ja, ik zet altijd vraagtekens bij het huwelijk, zuster. Als ik een bruiloft moet spreken bij een bruiloft, dat doe ik dan altijd. Ik kan het niet laten. Dan neem ik er even afstand van en denk ik, oh, wat een ellende gaan die mensen tegemoet. Weet ik niet uit ervaring, maar dat hebben ze mij verteld. Toch? Stel ik er vraagtekens bij. Zoveel verbeeld je maar niks. Denk nou niet dat je levensvervulling is, want dat is niet zo. Als het niet vol is, wordt het nou nog minder vol. Want dan heb je dus veel meer tot last. Kijk, een beetje die kant op zo. Ja. Ja, dat is nou eenmaal zo. Dus ik zeg altijd de verkeerde dingen dan. Ja. En Salomo die moest de tempel inwijden. Die hadden natuurlijk prachtige verhalen kunnen vertellen over het huis, wat zij dan toch voor de Heer gebouwd hebben. En hoe blij ze ermee moesten zijn dat zij dat mochten doen. Omdat zij natuurlijk ook waarschijnlijk de enige in heel de wereld waren van alle volken die in staat waren om voor de God van de hemel en aarde een huis te bouwen. Maar hij zegt, nee, dat kan je nou wel doen. Dat hebben we ook wel gedaan. Maar meen nou maar niet dat God ermee gediend is of dat hij woont in een huis met handen gemaakt. Want God heeft niks nodig, zegt Paulus daarna. God is niet behoeftig. Nee, dank u, niet nodig. Nou ja, zo is dat nou eenmaal. God kan door mensenhanden nou eenmaal niet gediend worden. Maar goed, terug naar ons onderwerp. Waar het dus over gaat, is dat onze positie is een positie van priesterlijk volk. En wij zouden de Heer dienen als tempel. En wat is er in de tempel? De Heer. Ik ontken niet dat de Heer in ons woont, hoor, in de gemeente. Dat is inderdaad zo. Maar gezien vanuit het Oude Testament is de tempel in de praktijk. Wat was er in de tempel? Is de tempel binnen gehad? Wat kom je dan tegen? De waarheid. De schrift. Altijd zo geweest. De bibliotheek. Het woord wordt daar bewaard. Dat was de eerste. Het gebeurde zelfs vrij goed, want toen het hele ding, de hele tempel was ingegroeid, begroeid was met rozenstruiken of doornstruiken enzovoorts. Ja, doornroosje is dat. Ja, precies, ja. Ja. Toen die hele tempel dus overwoekerd was door rozenstruiken... en toen er een prins kwam, die dacht, ga toch eens binnenkijken. Wat vonden ze toen binnen? Huh? Die wetrol, de Bijbel vonden ze, wisten niet eens dat ding bestond. Waren ze vergeten. De wetrol werd teruggevonden in de tempel. Niet dat ze ernaar zochten, ze gingen gewoon het gebouw weer eens een beetje opknappen enzovoorts. Want stond er toch wel een beetje slordig bij. Toen gingen ze het schoonmaken, toen vonden ze de wetrol. Toen zijn ze die gaan lezen. Zo ging dat. Toen zeiden ze, hé, wij zouden de Heer dienen. En hier staat hoe dat moet. En dat zijn ze toen min of meer gaan doen. Dat was van korte duur. Maar dat was de kerkhervorming in de dagen van de oud-testamentische geschiedenis. De nieuw-testamentische geschiedenis ging ongeveer net zo. Het is wat overdreven gezegd en protestanten vertellen het elkaar altijd zo. Weet wel, er werd een Bijbel gevonden. Het is wat overdreven, maar zoiets was het natuurlijk toch. Als het iets hoger neemt dan puur letterlijke betekenis, dan was het wel zo. Men vond de Bijbel terug. Nou goed. Maar waarheid zal bewaard worden. Als wij als gemeente tempel zijn, tempel van Christus, tempel van de Heilige Geest, dan is dat omdat in ons, in de gemeente, het woord zal bewaard worden. En van daaruit gepredikt. En dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. En voor zover de gemeente een gemeente is uit heidenen, is de verantwoordelijkheid van de gemeente dus om het woord bekend te maken aan de Joden. Ja, precies. En daar gaat het hier later over in Romeinen 11, maar daar hebben we het nu nog even niet over. Goed, dus gaan we terug naar hoofdstuk 9. De Heer zei, ik kies wie ik wil, dat maak ik zelf uit. Ik stel zelf, ik kies zelf wie ik tot mijn zoon stel. Niet ik kies wie er behouden wordt en wie niet. Dat is een ander verhaal en dat is al besproken in voorgaande hoofdstukken. Het gaat nu om, ik kies wie ik tot koninklijk priesterlijk volk aanstel. Maak mijzelf een keuze. Vers 17, want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zal, en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. En de gedachte is dat dit tot Farao gezegd wordt, maar u weet, Farao legde het loodje, tergelegen, loodje is een beeld van de wet, daarom zeg ik het altijd. En de slavernij in Egypte is een beeld van de wet, en daarom zeg ik het loodje. Maar goed, Farao legde het loodje, dan ben je dus niet meer onder de wet, hè? Maar wel dood. Ja. De lood werd trouwens van oudsher gebruikt om te schrijven. Dat is leuk om te onthouden ook. En daarom is lood een beeld van de wet, geschreven wet. Daarom gebruiken wij nog steeds een pot lood om te schrijven. Daar komt het woord vandaan, een pot lood. We weten het niet meer en hebben dus de klemtoon ook anders gelegd. Omdat we het vergeten zijn. We zeggen het wel, maar begrijpen niet eens wat we zeggen. Je kent die visioen toch uit Zacharia. Er werd een vrouw gezien in de efod. Dat is gewoon een pot. Waar zat een vrouw in, want in een visioen kan alles. Hè? Een vrouw in een pot en op de pot een loden deksel. En dat is de wet. En de vrouw is uiteraard Israël. En de pot werd vervolgens door ooievaars, met ooievaarsvleugelen, gebracht naar Babel. Want de gedachte is, waar Israël ongehoorzaam was en leefde op zo'n manier en onder de wet, hoorden het niet thuis in Israël, maar hoorden het thuis in Babel, want daar kwam het vandaan. U weet, de ooievaar komt altijd naar zijn nest terug, tenminste. Dat is de normale gang van zaken. En dat is een grote ellende. Want dat nest wordt alleen maar groter en smeriger. En vanzelf stort het uiteindelijk in elkaar. Vraag het maar aan degene die wat met ooievaars van doen hebben. Dat is een grote ramp hoor. Maar het is een beeld van Israël in de Bijbel, ja. Helemaal niet positief. Maar dat terzijde. Maar Farao dan, die werd verslagen. Stierf ook inderdaad bij de uitocht uit Egypte. Aan hem werd weliswaar die kracht Gods bewezen. Dat is inderdaad waar, maar de kracht God werd gemanifesteerd aan Israël bij de uittocht uit Egypte. En Egypte en Farao waren het slachtoffer daarvan, als u begrijpt wat ik bedoel. De aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat het in de eerste plaats gewoon maar zegt... nou ja, God koos iemand uit, dus ik neem die. En dat deed hij dan dus gewoon. Dat recht heeft hij ook om dat te doen. Maar in tweede instantie, Farao en heel Egypte fungeert wel degelijk als beeld van Israël in ongeloof en levend onder de wet. Per slot, Egypte is een beeld van de wereld in het algemeen en dus van natuurlijk Israël in het bijzonder. En het liep met Egypte slecht af op het moment dat een gelovig volk uit Egypte verlost werd. En dat volk wat eruit verlost werd, is een beeld van de gemeente. Typologie dus, hè? Dat moet je gewoon leren, kan ik ook niet helpen, dat het lastig is. Maar Egypte is een beeld van het Joodse volk in de eerste plaats. En Israël, dat eruit verlost werd, is een beeld van de gemeente. Je komt het trouwens op vele plaatsen tegen, ook in Hebreeën 2 en 3 en 1 Korinther 10. En als er wat schriftplaatsen staat, dat gewoon ook zo. En hier dus ook. En de functie van Israël als priesterlijk volk was een functie... waarbij door Israël, dan wel in Israël, Gods werk, Gods woord zou bekendgemaakt worden. Zelfs Gods kracht zou gemanifesteerd worden. Maar het punt is, dat kan op de positieve manier, maar dat kan ook op de negatieve manier. En de aardigheid van het verhaal, als ik het tenminste zo zeggen mag, want ik weet niet hoe ik het anders zeggen moet. De aardigheid van het verhaal is deze, dat God gezegd heeft, ik gebruik Israël als mijn volk. Dat is het volk waaraan ik mij manifesteer en waardoor ik mij bekend maak aan de heidenen. Maar hij kan dat dus ook doen door een oordeel te brengen over een ongelovig Israël. Een Israël wat hem ontrouw is, hem niet wil dienen enzovoorts. En dan brengt hij een oordeel over Israël voor de ogen van de heidenen. Om te laten zien dat er met hem niet te spotten viel. En dat hij nou helemaal zo handelt. Als men hem niet trouw is, dan brengt hij een oordeel. Heb je dat? Zodat ondanks Israël en ondanks het Joodse volk... toch God dat volk gebruikt tot zijn dienst. Alleen dat volk zelf plukte daar de vruchten niet van uiteraard. Omdat het hun ondanks was, vanzelfsprekend. Maar niettemin, God gebruikt het voor zijn dienst. Maar daarvoor was het volk ook geroepen. En de harde oordelen waarin Israël terechtgekomen is in de loop der eeuwen... maakt wel degelijk onderdeel uit van de functie die het volk als koninklijk en priesterlijk volk had. Alleen, ja, dan op de negatieve manier. Kan allemaal. En daarover gaat het hier vervolgens, in de volgende verse. Er staat dan... Vers 18, zo ontfermt hij zich dan diens hij wil en hij verhardt die hij wil. Dat deed hij met varen ook, hè, zijn hart verharden. Dat weet hij nog. Hè. Maar ik zeg er altijd bij dat er eerst 6 of 7 keer, ik ben altijd de tel kwijt, er staat en varen overharden zijn hart. En daarna pas staat er bij gelegenheid, bij de zoveelste plaag, en de Heere verstokte farao's hart. Toen had hij zijn kansen gehad, toen zei hij, nou is het mooi genoeg geweest. En zo is het met Israël natuurlijk ook. Het heeft vele kansen gehad en daarna zei de Heer, nou is het afgelopen. En wij leren in de Bijbel over een volk dat blind en doof is, waarvan het hart verhard is enzovoorts. En ook dat de Heer dat doet. Zeker wel. Maar oorspronkelijk was het eigen initiatief. En het gevolg daarvan is, van het eigen initiatief, dat waaraan hen het woord gepredikt wordt, zij automatisch vanzelfsprekend het woord afwijzen. En het dringt ook tot hen bovendien niet door. Op geen enkele wijze. Ze hebben de gewoonte ontwikkeld om het af te wijzen. Om er niet naar te kijken, om het te negeren. En dat blijft dus gewoon zo. En hoe meer het woord hen gepredikt wordt, hoe meer dat zo werkt. En dus heeft het woord van God altijd een dubbele uitwerking. Dat wil zeggen, heeft 2 verschillende uitwerkingen, bedoel ik te zeggen. Het ene is het verhardt en maakt de mensen nog ongeloviger dan ze al waren. En het andere is dat het ze inderdaad tot geloof brengt, 1 van 2. En daarom is het link om het af te wijzen. Want de kans dat je het daarna alsnog hoort en aanneemt, wordt automatisch geringer natuurlijk, hè. Ik heb zelfs mensen, nou gekend is wat overdreven, maar wel van gehoord. Mensen die op hoge leeftijd inderdaad toegeven dat de Bijbel het woord van God is en dat het allemaal echt waar is enzovoorts. Maar die weigeren om het voor zichzelf te aanvaarden. Ze zeggen, nou ja, ik heb mijn hele leven afgewezen. Het zou niet eerlijk zijn als ik nou alsnog... Hoe vind je die? Dat is tragisch hoor. Maar goed, maar zo werkt het wel. Die drempel is dan zo hoog en die verharding is zo groot dat het... Dat ik niet meer doe. Nou goed. Hij ontfermt zich over wie hij wil en hij verhardt die hij wil. En soms doet hij het over dezelfde. Want van Israël kun je aantonen uit de Bijbel dat hij Israël verhardt. In onze dagen zeker, onze bedeling. Maar ook dat hij zich over Israël in ieder geval zal ontfermen. En in het verleden heeft hij dat ook meerdere malen gedaan. Het hoeft niet noodzakelijk over iemand anders te gaan. Maar dan, eerst vers 19, gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Zo van, nou ja, als God het toch zelf uitmaakt, dan een veelgehoord standpunt. Hè? Het komt allemaal wel goed. God doet maar, nou goed, dan doet hij maar. Maar dan moet hij ook niet mopperen. Zeg maar, nou ja, het was toch Gods bedoeling dat Israël verhaard zou zijn, komt wel goed. Vandaar dat, maar ik weet niet of ik dat zeggen mag, vandaar dat, nou mag ik wel zeggen, het is niet persoonlijk bedoeld. Vandaar dat die leer van ultradispensationalisme, als men die leer vervolgt, als men consequent daarin is, dan wordt men, niet iedereen, maar sommigen zijn ook niet consequent. Maar als men er consequent in is, dan wordt men vanzelf ook alverzoener. Populair gezegd, komt men vanzelf ook tot de leer van alverzoening. Niet omdat het er rechtstreeks mee te maken heeft, maar omdat de gedachtegang die ontwikkeld wordt automatisch daartoe leidt. God doet immers gewoon zelf wat hij wil, God handelt maar en de mens heeft daar geen invloed op. Dat is ultradispensationalisme ook. Die zeggen, nou ja, Israël, ja, het was bepaald, het zou zo gaan en kan dus ook niks aan doen. En dat wij nou eenmaal bij de gemeente behoren, ja, de Gods uitverkiezing, die gebruiken dezelfde terminologie. Want staat in Efeze, gelijk hij ons uitverkoren heeft in Christus, voor de grondlegging der wereld. Nee, dat er staat in Christus, slaat men gewoonlijk over, heb ik altijd gemerkt. Wij zijn uitverkoren in Christus, maar zo leest men, dan gelijk hij ons uitverkoren. Ja, dat is Gods verkiezing geweest, en zoals Jacob gekozen werd van Gods wegen boven Esau, en ik kon er niks aan doen. Zo heeft God mij gekozen boven al die anderen die niet tot geloof zijn gekomen, niet deel uitmaken van de gemeente, kunnen wij ook niks aan doen. Dat is een soort fatalisme wat zich dan ontwikkelt, je kunt net zo goed boeddhist worden dan hoor. Het is zelfs nihilisme als je het mij vraagt, maar vooruit. Nee, maar dat is de filosofie. En daarna krijg je uitgebreide theorieën over de voorkennis Gods tegenover de vrije wil van de mens. Als je het niet begrijpt, geef het niks, laat me gewoon over. Maakt niks uit. Maar daar kun je een pracht van een probleem van maken. Als God dan van tevoren alles weet en alles geregeld heeft, hoezo hebben wij dan nog een vrije wil? En men bedoelt te zeggen, we hebben geen vrije wil, het gaat toch zoals het zo moet gaan. En we vertrouwen maar op de Heer, maar je komt vanzelf bij de gedachte, hij doet maar. Hij heeft dus ook niks te klagen, dus wat Paulus hier aanhaalt, want dat is een van de consequenties dan. En het zal dus allemaal wel goed komen. Want dat mensen ongelovig zijn en dus verloren gaan, ja, kunnen ze dan ook niet helpen. Het is Gods verkiezing geweest. Maar ja, God is nu eenmaal toch liefde. Dat dringt dan weer wel door en God is ook genadig. Dus ze gaan wel verloren, maar dat is maar voor een poosje. Komt ook alweer een eind aan. In een van de toekomende eeuwen. Dat is dan al verzoening. Maar het is vast de prik. Dat is gewoon historisch aantoonbaar. Dat mensen die eenmaal de ultradispensationalistische leer aanvaarden, dat ze daarna komen tot universalisme. Niet altijd, want sommigen gaat dat te ver, schrikken ervoor terug. Maar het is wel de logische consequentie van de redenering, absoluut. Nou goed, meer zeg ik er liever niet over eigenlijk. Het ligt namelijk zo niet, zo is het verhaal niet. De vraag is dan, gij zult zeggen, wat klaagt hij er nog? Want wie heeft dan zijn wil wederstaan? God doet toch gewoon wat hij wil? Nou, als God gewoon kan doen wat hij wil... Wat heeft hij dan te mopperen? Er is dan toch niemand die hem een strobleed in de weg gelegd heeft? Of waar hij last van heeft? Hij doet het toch gewoon? Dat is de vraag. En dan zegt de apostel... maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Je gaat dan niet met God in discussie. God klaagt namelijk. omdat hij iets positiefs wil doen aan de mens of aan Israël. Maar de mens geeft hem die gelegenheid niet. En dus doet hij toch iets aan de mens. Dat wil zeggen, tot zijn eer, zijn plan. Maar dan wordt het negatief. God kan zijn macht, zijn roem, zijn eer, zijn kracht demonstreren door een zondaar uit genade zalig te maken. En niet alleen nieuw leven te geven, maar zelfs met hem te zetten in de hemel. Ik zit nu in Efeze 1 dus, hè. Maar God kan ook zijn kracht demonstreren en zijn rechtvaardigheid door oordeel te brengen over degenen die hem afwijzen. Ik zeg altijd, het is net zo goed tot eer van God dat hij mij redt als dat hij een ander oordeelt. Echt waar. Beide is een demonstratie van zijn kracht. En van zijn majesteit, zijn autoriteit, zijn heerlijkheid enzovoorts. Alleen het ene is een demonstratie van zijn genade. Het andere is een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. En dan weer terug. En het ene was trouwens ook een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. Maar dat was weer Romeinen 3, weet u nog? Ik bedoel, dat wij verlost worden is een demonstratie van zijn rechtvaardigheid. Zeker wel. Kom ik daar niet meer op terug. Maar dat een zondaar, een ongelovige, iemand die de Heer afwijst, geoordeeld wordt, is net zo goed een demonstratie van zijn rechtvaardigheid.